Gaza, bewijs van dolo specialis mensria voor genocide. Zelfs de meest vastberaden verdedigers van Israël ontkennen nu niet langer dat zijn acties in Gaza voldoen aan de drempel voor genocidaal gedrag, actus reus onder de genocideconventie van 1948. Hele families zijn uitgeroeid, infrastructuur essentieel voor het leven is opzettelijk vernietigd en basisbehoeften zijn systematisch onthouden aan meer dan 2 miljoen mensen. De resterende vraag, die welke genocide scheidt van slechts massale wreedheden, is die van intentie. Heeft Israël deze daden gepleegd met de intentie om te vernietigen, geheel of gedeeltelijk, het Palestijnse volk in Gaza, als zodanig? De genocideconventie definieert niet hoe deze intentie, dolus specialis, moet worden bewezen. Maar internationale jurisprudentie doet dat wel. Van de Nuremberg-tribunalen tot het internationaal strafhof voor Rwanda, ICTR, en in historische uitspraken van het internationaal gerechtshof, ICJ, hebben rechtbanken consequent erkend dat intentie kan worden afgeleid. De standaarden omvatten de systematische aard van de daden zelf, openbare of privé uitspraken van regeringsfunctionarissen, en onderbouwing door ideologie, propaganda of het nalaten om opruiing te voorkomen. Dit essay perst dezelfde standaarden toe. Het toont aan dat de acties van Israël in Gaza voldoen aan de juridische definitie van genocide, niet alleen door de omvang van de vernietiging, maar door een ononderbroken ideologische lijn. Een neer van eliminatie retoriek van vroege zionistische leiders tot hedendaagse kabinetsministers. Dit is geen recente afwijking, maar de culminatie van een langdurig politiek project. Israël voldoet aan minstens 4 van de 5 verboden handelingen die worden opgesomd in artikel 2 van de genocideconventie, en mogelijk alle 5, door een bona fide teleologische interpretatie. Maar het zijn de decennia van ongestrafte opruiing, de institutionele normalisering van supremacistische ideologie, en de codificatie van vernietigingsbeleid, het meest duidelijk geïllustreerd door de Knessetbrief van 2024, die de intentie onmiskenbaar maken. Het misdrijf genocide vereist niet dat de daders hun doel verklaren, maar in dit geval hebben ze dat gedaan. De genocideconventie, juridische criteria en de 5 verboden handelingen. Volgens artikel 2 van de genocideconventie betekent genocide een van de volgende handelingen gepleegd met de intentie om, geheel of gedeeltelijk, een nationale, etnische, raciale of religieuze groep, als zodanig, te vernietigen. 1. Het doden van leden van de groep. 2. Het veroorzaken van ernstige lichamelijke of mentale schade aan leden van de groep. 3. Het opzettelijk opleggen aan de groep van levensomstandigheden die zijn berekend om zijn fysieke vernietiging, geheel of gedeeltelijk, te bewerkstelligen. 4. Het opleggen van maatregelen bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen. 5. Het met geweld overdragen van kinderen van de groep naar een andere groep. De acties van Israël in Gaza voldoen duidelijk aan 4 van de 5 criteria zonder twijfel, en plausibel de 5e via teleologische interpretatie. Het vaststellen van dolus specialis, juridische precedenten en bewijsstandaarden. Het internationaal recht erkent meerdere vormen van genocidale intentie. Expliciet, verklaringen of documenten die openlijk de intentie tot vernietiging verklaren. Afgeleid uit systematische handelingen die gericht zijn op een groep. Onderbouwd door propaganda, ideologie of inactiviteit in het licht van opruiing. Precedenten omvatten. Jacasu, ICTR, intentie kan worden afgeleid uit context en gecoördineerde acties. Kustik, ICTI, het bloedbad van Srebrenica werd geclassificeerd als genocide ondanks beperkte reikwijdte. Bosnië tegen Servië, ICJ. Staten hebben de plicht om opruiing te voorkomen en te bestraffen. Intentie kan worden afgeleid uit herhaalde inactiviteit. Israël heeft niet alleen gefaald om opruiing te voorkomen, het heeft het geïnstitutionaliseerd en beland. Dolus specialis afgeleid uit acties tegen historische normen. Genocidale intentie, dolus specialis, kan worden afgeleid uit systematisch gedrag, vooral wanneer het zo overweldigend gericht is op een beschermde burgerbevolking. Israëli's gedrag in Gaza, zelfs op zijn eigen termen, overtreft ruimschoots alles wat in de moderne oorlogvoering is gezien. In ieder domein, het richten op burgers, vernietiging van infrastructuur, explosiegewicht en duur van de belegering, vallen Israëli's acties op als historisch extreem en juridisch veroordelend. Opzettelijke richting op burgers. Zelfs volgens de eigen interne beoordelingen van dit, recentelijk gelekt naar de pers, waren 83% van degenen die in Gaza zijn gedood burgers, en bijna de helft waren kinderen. Dit cijfer is niet alleen vernietigend vanwege de schaal, maar omdat het afkomstig is van dit zelf, een militair apparaat dat bekend staat om het klassificeren van elke man van gevechtsleeftijd als strijder en om routinematig Hamas-affiliatie te claimen zonder bewijs. Dit niveau van burgerdoden overtreft alle moderne conflicten, inclusief Afghanistan, Irak en Syrië, waar het aandeel burgerslachtoffers aanzienlijk lager was. Een van de meest statistisch onweerlegbare indicatoren van opzettelijke targeting is de massale moord op journalisten. Medio 2025 zijn meer dan 250 journalisten gedood in Gaza sinds 7 oktober 2023. Dat is meer dan in enig ander conflict in de geregistreerde geschiedenis, inclusief wereldoorlogen en decennialange opstanden. Het sterftecijfer voor journalisten in Gaza overschrijdt 130 per jaar, terwijl in de meeste oorlogen het aantal lam er in de enkele cijfers komt. In statistische termen levert dit een Z-score van meer dan 96 op, waardoor een willekeurig ongeluk mathematisch onwaarschijnlijk is. In combinatie met Israëls algemene verbod op buitenlandse pers in Gaza, suggereert dit sterk dat deze moorden niet toevallig zijn, maar systematisch, bedoeld om getuigen het zwijgen op te leggen. Ongeëvenaarde vernietiging van burgerlijke infrastructuur. Gaza is vandaag de dag de meest systematisch vernietigde stedelijke omgeving op aarde. Satellietbeelden en veldrapporten van VN-agentschappen, mensenrechtenorganisaties en de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigen dat meer dan 70% van alle civiele gebouwen, huizen, appartementen, ziekenhuizen, scholen, moskeeën, landbouwgebieden, zijn vernietigd of onbewoonbaar gemaakt. Alleen al het richten op ziekenhuizen heeft geen modern equivalent. Tientallen grote faciliteiten werden herhaaldelijk getroffen, waaronder Al-Shifa, Al-Quds, Nasser en Kamal Adwan, waarbij velen volledig met de grond gelijk zijn gemaakt. Waterontziltingsinstallaties, afvalverwerkingscentra, zonnepanelen, bakkerijen en ambulanceconvooien zijn ook systematisch aangevallen. In een context waarin Gaza is afgesloten zonder mogelijkheid om cruciale middelen te importeren, is deze vernietiging niet louter tactisch. Het vormt de opzettelijke oplegging van levensomstandigheden die berekend zijn om een volk te vernietigen, geheel of gedeeltelijk. Internationale waarnemers, waaronder de VN, WHO, IPCN, WFP, hebben allemaal ondubbelzinnig verklaard dat hongersnood wordt gebruikt als een wapen van oorlog, een flagrante schending van het internationaal humanitair recht en een kenmerk van genocidaal gedrag. Explosief gewicht overtreft alle historische precedenten. Tussen oktober 2023 en medio 2025 liet Israël naar schatting 100.000 ton explosieven vallen op Gaza. Dat is ongeveer 7 keer de kracht van de bom die op Hiroshima werd gegooid. En terwijl de bombardementen op Londen, Dresden en Tokio jaren besloegen of plaatsvonden tijdens totale oorlogen, vond de vernietiging van Gaza plaats in slechts 18 maanden en in een beperkt gebied minder dan een derde van de grootte van Londen. Nooit in de moderne geschiedenis is een zo dicht bevolkt bevolkingscentrum, en zo afgesloten, onderworpen aan dit volume aan vuurkracht. Zelfs tijdens de brandbommen van de Tweede Wereldoorlog werd deze schaal van vernietiging niet toegebracht aan een enkele enclave met geen ontsnappingsmogelijkheid voor burgers. De langste, meest totale belegering in moderne en oude geschiedenis. Door de geschiedenis heen omvatten belegeringen doorgaans ten minste een minimale levenslijn voor overleving. Tijdens de nazi-belegering van Leningrad, 1941-44, leverde de Sovjet-Unie hulp aan de stad via het Ladoga-meer. In Stalingrad, 1942-43, staken vooraan en versterking in de Wolga-rivier over onder vuur. Zelfs in Sarajevo, 1992-96, maakten smokkeltunnels en VN-luchtbruggen het mogelijk om voedsel, medicijnen en burgers in en uit te laten stromen, zij het met moeite. Daarentegen is de belegering van Gaza totaal. Sinds 2007 controleert Israël alle grenzen, luchtruim en zeetoegang, waarbij de invoer van voedsel, brandstof, medicijnen en bouwmateriaal wordt geweigerd. Sinds oktober 2023 is de blokkade geëscaleerd naar een complete belegering, geen in- of uitgang, geen functionerende grensovergangen, geen luchtcorridor en geen humanitaire levenslijn. Zelfs bakkerijen, zonnepanelen en tentenkampen zijn opzettelijk gebombardeerd. In maart 2025 bevestigde de Israëlische regering haar beleid van nul toegang van goederen, expliciet inclusief voedsel en water. Gaza houdt het record voor de langste continue belegering in de moderne geschiedenis, 18 jaar, en de meest totale belegering ooit gedocumenteerd, oud of modern. Nog nooit is een bevolking van 2,3 miljoen, waarvan de helft kinderen, zo lang afgesloten van de wereld, meedogenloos gebombardeerd en de basisbehoeften van het leven ontzegd. Conclusie, een wonder van overleving. Juridisch gezien hoeft de intentie om een groep als zodanig te vernietigen niet hardop te worden uitgesproken wanneer deze zo duidelijk is ingebed in de logica van de militaire campagne. Maar in Gaza is zelfs die sluier gevallen, het gedrag volgt het patroon, en de retoriek bevestigt het doel. Het feit dat iemand in Gaza nog in leven is geen vrijstelling voor Israël, het is een wonder. Juridisch kan dat wonder niet afleiden van wat de wet al duidelijk maakt, dit is genocide, door gedrag en door intentie. Een neer van ongestrafte opruiing, citaten chronologisch geordend. Zoals erkend in AKSU, Bosnië tegen Servië, en andere internationale zaken, kan genocidale intentie ook worden afgeleid uit openbare en privé uitspraken van functionarissen, vooral wanneer die uitspraken niet worden veroordeeld, maar geïnstitutionaliseerd en beland. Onder de genocide-conventie zijn ondertekende staten verplicht niet alleen om af te zien van het plegen van genocide, maar ook om directe en openbare opruiing tot genocide te voorkomen en te bestraffen. Israël heeft het tegenovergestelde gedaan. Opruiing tot genocide is niet alleen routine en genormaliseerd in het Israëlische politieke discours, het wordt openlijk uitgezonden door hoge ministers, coalitie-MK's, militaire officieren en invloedrijke mediapersoonlijkheden, vaak met gebruik van theologische of eliminatie-retoriek. Dit is niet toevallig. Het weerspiegelt een politiek klimaat waarin oproepen tot massa-uitroeiing niet alleen worden getolereerd, maar dienen als geloofsbrieven voor politieke vooruitgang. De onderstaande citaten illustreren geen geïsoleerde uitbarstingen, maar een consistent, ideologisch ingebed patroon van opruiing. De Israëlische regering heeft geen moeite gedaan om deze hutspraken te bestraffen of er zelfs afstand van te nemen. Integendeel, veel van de geciteerde individuen zijn bevorderd tot kabinetsfuncties, herkozen in de Knesset, of benoemd in sleutelposities in de defensie. Deze systematische nalatigheid om opruiing te voorkomen of te bestraffen, in strijd met artikel 3c van de conventie, is geen loutere nalatigheid, het is institutionele goedkeuring van genocidale ideologie. We zullen proberen de arme bevolking over de grens te brengen door werk voor hen te regelen in de doorvoerlanden, terwijl we hen elke werkgelegenheid in ons eigen land ontzeggen. Theodor Herzl, 12 juni 1895, oprichter van Politiek Sionisme, dagboekaantekening. We moeten Arabieren verdrijven en hun plaats innemen. Als we geweld moeten gebruiken, we hebben geweld tot onze beschikking. De gedwongen overdracht van de Palestijnen zou ons iets kunnen geven wat we nooit hadden. David Ben-Gurion, 5 oktober 1937, eerste premier van Israël, brief aan zijn zoon. Er is geen plaats voor beide volkeren. Geen enkel dorp, geen enkele stam mag achterblijven. De Arabieren moeten gaan, maar er is een geschikt moment nodig, zoals een oorlog. Jozef Weitz, 20 december 1940, directeur van de landafdeling van het Joods Nationaal Fonds, geschreven rapport. We moeten ze, Palestijnse dorpen, uitroeien. David Ben-Gurion, 1948, eerste premier van Israël, openbare toespraak tijdens de Nakba. Israël ondertekende de genocide-conventie op 17 december 1949 en ratificeerde deze op 9 maart 1950. Artikel 3 van de conventie maakt niet alleen genocide zelf, maar ook de directe en openbare opruiing tot het plegen van genocide een strafbaar misdrijf. In 1977 stelde Israël zijn strafwet, amendement nummer 39, vast, waarmee internationale misdrijven in het nationale recht werden geïntegreerd. Secties 144b en 144c criminaliseren opruiing tot racisme en geweld. In theorie zou opruiing tot genocide onder dit juridische kader vallen. Verovering van de gehele Gazastrook en vernietiging van alle strijdkrachten en hun aanhangers. Gaza moet rezen worden. Vernietig Gaza nu. Alle Gazanen moeten worden vernietigd. Moshe Feiglin, augustus 2014, voormalig Knesset-lid en extreemrechtse leider, gepubliceerd plan en interview. Maak Gaza met de grond gelijk. Zonder genade. Deze keer is er geen ruimte voor genade. Gaza moet worden platgewalst, en voor iedereen die ze hebben gedood, dood duizend. Revital Goldlieb, 7 oktober 2023, Israëlisch Knesset-lid, Likud, X-Post. Nakba nu. Een Nakba die de Nakba van 1948 zal overschaduwen. We zullen Gaza in puin veranderen. Ariel Kanner, 8 oktober 2023, Israëlisch Knesset-lid, Likud, X-Post. Ik heb een volledige belegering van de Gazastrook bevolen. Er zal geen elektriciteit, geen voedsel, geen brandstof zijn. Alles is gesloten. We vechten tegen menselijke dieren, en we handelen dienovereenkomstig. Ik heb alle beperkingen opgeheven. We zullen alles elimineren. Yoav Gallant, 9 oktober 2023, Israëlisch minister van Defensie, openbare toespraak. De hele burgerbevolking in Gaza wordt bevolen onmiddellijk te vertrekken. Ze zullen geen druppel water of een enkele batterij ontvangen totdat ze de wereld verlaten. Geen elektrische schakelaar zal worden aangezet, geen waterkraan. Geen brandstofwagen? Israël Katz, 12 oktober 2023, Israëlisch minister van Energie, Ex-post. Het is een hele natie daarbuiten die verantwoordelijk is. Deze retoriek over burgers die niet op de hoogte zijn, niet betrokken, is absoluut niet waar. Er zijn geen onschuldigen in Gaza. Isaac Herzog, 13 oktober 2023, Israëlisch president, persconferentie. Het enige dat Gaza mag binnenkomen, zijn honderden tonnen explosieven van de luchtmacht, geen gram humanitaire hulp. Itamar Ben-Gvir, 17 oktober 2023, Israëlisch minister van Nationale Veiligheid, Ex-post. Het is tijd voor een doomsday-wapen. Niet het platwassen van een buurt. Gaza verpletteren en platwassen. Gaza nu verbranden, niets minder. Zonder honger en dorst zullen we geen collaborateurs werven. Tali Galef, 10 oktober 2023, Israëlisch Knessetlid, Likud, Ex-post. Je moet je herinneren wat Amalek je heeft aangedaan, zegt onze heilige Bijbel. We zullen Gaza in een verlaten eiland veranderen. Benjamin Netanyahu, 28 oktober 2023, Israëlisch premier, televisietoespraak. Wis Gaza van de aardbodem. We moeten de herinnering aan Amalek uitwissen. Galit Distel Atberian, 1 november 2023, voormalig Israëlisch Knesset-lid en minister, Likud, Ex-post. We rollen nu de Gaza-Nakba uit. Er zijn geen onschuldigen in Gaza. Avi Dichter, 11 november 2023, Israëlisch minister van Landbouw en voormalig Shin Bet-chef, televisie-interview. Een van de opties is om een atoombom op Gaza te laten vallen. Ik bid en hoop daarop. Er zijn geen onbetrokken burgers in Gaza. Noord-Gaza is mooier dan ooit. Alles opblazen is geweldig. Amichai Eliyahu, 5 november 2023, Israëlisch minister van Erfgoed, radio-interview Winix Post. Ernstige epidemieën in de strook zullen ons dichter bij de overwinning brengen. Gaza zal een plek worden waar geen mens kan bestaan. Rioa Eiland, 19 november 2023, gepensioneerde generaal-majoor en voormalig hoofd van de Nationale Veiligheidsraad, gepubliceerde opinie in Yedioth Ahronoth. Ik ben persoonlijk trots op de ruïnes van Gaza, en dat elke baby, zelfs over 80 jaar, hun kleinkinderen zal vertellen wat de Joden hebben gedaan. We moeten manieren vinden voor Gazanen die pijnlijker zijn dan de dood. Megolaan, 12 december 2023, Israëlisch minister voor Sociale Gelijkheid en Vrouwenvooruitgang, toespraak voor de Knesset en conferentietoespraak. Wis Gaza van de aardbodem. Gaza moet worden verbrand. Nu hebben we allemaal één gemeenschappelijk doel, de Gazastrook van de aardbodem wissen. Nissim Vaturi, 10 januari 2024, plaatsvervangend voorzitter van de Knesset, Likud, radio-interview. In januari 2024 vaardigt het Internationaal Gerechtshof, ICJ, juridisch bindende voorlopige maatregelen uit, waaronder het voorkomen en bestraffen van opruiing tot genocide. Er zijn geen halve maatregelen. Rafah, Deir al-Bala, Nusayrat, totale vernietiging. Gij zult de herinnering aan Amalek van onder de hemel uitwissen. Het kan gerechtvaardigd en moreel zijn om 2 miljoen mensen te laten verhongeren. Gaza zal volledig worden vernietigd. Ze zullen in grote getale vertrekken naar derde landen. Geen enkel korreltje tarwe zal Gaza binnengaan. Bezalel Smotrich, 29 april 2024, Israëlisch minister van Financiën, openbare toespraak op Mimona evenement. Vandaag hebben we de Houthis een plaag van duisternis gebracht. Volgende, de plaag van de eerstgeborenen. Israël Katz, 24 augustus 2025, Israëlisch minister van Defensie, Ex-post. Het propagandakader, genormaliseerde haat, indoctrinatie en de ideologie van uitroeiing. In het internationaal recht kan genocidale intentie, dolus specialis, worden afgeleid niet alleen uit de schaal en systematische aard van de gepleegde daden, maar ook uit ondersteunend bewijs zoals propaganda, ideologie en het nalaten om opruiing te voorkomen of te bestraffen. Dit principe is goed vastgesteld in de jurisprudentie van de AKSU-uitspraak, ICTER, die grootschalige verspreiding van haatzaaiende taal aanhaalde als bewijs van intentie, tot Bosnië tegen Servië, ICJ, waar herhaalde staatsinactiviteit in het licht van bekende opruiing werd gevonden om een bevinding van genocidale intentie te ondersteunen. In Israël is dit ondersteunend bewijs niet marginaal, het is centraal. De slogan Dood aan Arabieren is geen marginale retoriek. Het is een wijdverbreid getolereerd en officieel begeleid gezang, jaarlijks herhaald tijdens de Jeruzalem-vlaggenmars, een evenement dat wordt genautoriseerd en beschermd door de Israëlische politie, plaatsvindend in het bezette Oost-Jeruzalem. Verre van veroordeeld te worden, is dergelijke taal genormaliseerd in het publieke discours, weerklinkend op schoolpleinen, voetbalstadions en nationalistische bijeenkomsten. Kritischer is dat de ideologische structuur van het sionisme zoals het functioneert binnen Israëlische staatsinstellingen verzadigd is geraakt met supremacistische aannames, dat Palestijnen een demografische bedreiging, existentiële vijand, of submenselijke obstakel voor Joodse soevereiniteit zijn. Dit ideologische kader is niet latent, het wordt openlijk onderwezen, versterkt en bewapend. Prominente Israëlische functionarissen verwijzen routinematig naar Palestijnen als menselijke dieren, Amalek, of insecten die uitgeroeid moeten worden. Dit zijn geen vergissingen, het zijn systematische en gesanctioneerde opruiingen tot genocidaal geweld. Talloze getuigenissen van voormalige Zionisten en Israëlische klokkenluiders beschrijven indoctrinatie die begint in de vroege kindertijd, waarbij Palestijnen niet worden voorgesteld als buren of mensen met rechten, maar als gevaarlijke agressors. Voormalige IT-soldaten, onderwijzers en ex-nationalisten hebben getuigd dat ze zijn opgevoed in een cultuur van angst, recht en dehumanisatie, geleerd dat IT bestaat om Joden te beschermen tegen vernietiging, en dat mededogen met Palestijnen een vorm van verraad is. Organisaties zoals Breaking the Silence, evenals journalisten en ex-soldaten, melden dat militaire training deze ideeën versterkt, het leven van Palestijnen als opofferbaar kader rent, en de oorlogsmisdaden als legitieme tactieken. Het gebruik van theologische beeldspraak Amalek, Bijbelse wraak, plaag van eerstgeborenen, verankert deze ideologie verder in een narratief van religieus gesanctioneerde vernietiging. Dit alles voldoet aan, en overtreft waarschijnlijk, de standaard voor ondersteunend bewijs van genocidale intentie zoals vastgesteld in internationale jurisprudentie. Wanneer propaganda alomtegenwoordig is, ideologie geïnstitutionaliseerd, en opruiing nog bestraft nog ingeperkt, vormt het de ideologische infrastructuur van genocide. Voorbij alle bewijsstandaarden, de Knessetbrief als directe toelating van beleid. De brief van 31 december 2024 van leden van het Israëlische Comité voor Buitenlandse Zaken en Defensie is waarschijnlijk het duidelijkste, meest expliciete beleidsdocument dat genocidale intentie bewijst dat door enige staat is geproduceerd sinds de Nuremberg-processen en de Wannsee-conferentie. Terwijl eerdere genocidale procureurs vereisten om intentie af te leiden uit gecodeerde taal of indirecte planning, laat deze brief geen dubbelzinnigheid, het eist openlijk dat dit energie, voedsel- en waterinfrastructuur vernietigt, dodelijke belegeringen oplegt, en alle personen elimineert die geen witte vlag tonen. Datum, 31 december 2024. Aan, minister van Defensie Israël Katz. Onderwerp, het operationele plan in de Gazastrook. Geachte heer. Wij, leden van het Comité voor Buitenlandse Zaken en Defensie, schrijven nu om te verzoeken het operationele plan voor de gevechten in de Gazastrook te heroverwegen, gezien de ernstige resultaten tot nu toe en de vooruitzichten voor voortzetting. Wij specificeren als volgt. De operationele activiteit in de Gazastrook, zoals gepresenteerd aan ons in het Comité voor Buitenlandse Zaken en Defensie door de vorige minister van Defensie nog voor het begin van de grondoperatie op 27.10.23, en zoals sindsdien uitgevoerd in het veld, laat niet toe de doelstellingen van de oorlog te bereiken zoals gedefinieerd door de politieke leiding, de ineenstorting van Hamas bestuurlijke en militaire capaciteiten. Deze doelstellingen zijn tot op heden niet gerealiseerd, ondanks het feit dat dit een klein gebied is en de vijand niet beschikt over de middelen of capaciteiten van een modern leger. Zoals de stafchef publiekelijk opmerkte, opereert dit door middel van gerichte invallen, een methode die het centrale component in dit soort guerrilla-oorlog ontbeert, controle. Effectieve controle over het gebied en de bevolking is de enige basis voor het zuiveren van de vijandelijke bolwerken uit de strook, voor het bereiken van beslissing en overwinning, en niet voor stagnatie en een uitputtingsoorlog, waarin de voornaamste kant die wordt uitgeput Israël is. Daarom sturen we onze soldaten keer op keer naar wijken en steegjes die al vele malen zijn veroverd, plaatsen waar de senior leiding van dit verklaarde dat Hamas-bataljons waren ontmanteld en vernietigd, en die waren gezuiverd van de vijand, maar op diezelfde plaatsen betalen we een verschrikkelijke en ondraaglijke prijs in bloed. Vanaf 6 oktober 2024 begon een andere operatie in het noorden van de Gazastrook, ten de zuiden van de Mefassimas, die omvat omsingeling en evacuatie van de bevolking naar het zuiden. We hoopten allemaal dat dit het begin zou markeren van militaire acties die de vereiste verandering zouden brengen, maar het lijkt erop dat deze actie niet correct wordt uitgevoerd. Dat wil zeggen, na de omsingeling en humanitaire evacuatie behandelt dit degenen die achterblijven niet als de vijand, zoals gebruikelijk is in internationaal recht en in alle westerse legers, en brengt opnieuw de levens van onze soldaten in gevaar door dichte en bebouwde gebieden binnen te gaan. Na de omsingeling en evacuatie van de bevolking moeten de instructies van dit duidelijk zijn. 1. Vernietiging van op afstand van alle energiebronnen, brandstof, zonneinstallaties, pijpleidingen, kabels, generatoren, enzovoort. 2. vernietiging van alle voedselbronnen, pakhuizen, water, waterpompen en alle andere relevante middelen. 3. Eliminatie van op afstand van iedereen die zich in het gebied beweegt en niet met een witte vlag verschijnt tijdens de dagen van effectieve belegering. Na deze acties en de dagen van belegering van de achterblijvers, moet dit geleidelijk binnengaan om een volledige zuivering van de vijandelijke bolwerken uit te voeren. Dit moet worden gedaan in het noorden van de strook en op dezelfde manier in elk ander sector, omsingeling, evacuatie van de bevolking naar een humanitair gebied, en een effectieve belegering tot overgave of de volledige eliminatie van de vijand. Dit is hoe elk leger opereert, en dit is hoe de Israëlische defensiekrachten ook zouden moeten opereren. Ondanks herhaalde vragen en verzoeken in het Comité voor Buitenlandse Zaken en Defensie, hebben we geen bevredigende antwoorden ontvangen van de vertegenwoordigers van dit in het comité over waarom ze niet handelen zoals vereist, waarom de nederlaag van Hamas wordt gedefinieerd als een operationeel eindstadium voor de gevechten, en wat de plannen zijn voor de toekomst. Daarom verzoeken wij uw onmiddellijke tussenkomst om antwoorden te geven op deze vragen en om passende instructies te geven aan dit, om beslissing te bereiken en te stoppen met het onnodige gevaar brengen van de levens van onze soldaten. CC. Premier Benjamin Netanyahu. Voorzitter van het Comité voor Buitenlandse Zaken en Defensie M.K. Uli Edelstein. Ondertekenaars. Amit Halevi, Likud, M.K., Comité voor Buitenlandse Zaken en Defensie. Nissim Vaturi, Likud, plaatsvervangend voorzitter van de Knesset, Comité voor Buitenlandse Zaken en Defensie. Ariel Kanner, Likud, M.K., Comité voor Buitenlandse Zaken en Defensie. Osher Shekelim, Religieus Sionisme, M.K., Comité voor Buitenlandse Zaken en Defensie. Zvi Soukot, Religieus Sionisme, M.K., Comité voor Buitenlandse Zaken en Defensie. Ohad Tal, Religieus Sionisme, M.K., Comité voor Buitenlandse Zaken en Defensie. Limor Sunhar Melesh, Joodse Kracht, M.K., Comité voor Buitenlandse Zaken en Defensie. Avraham Bezalel, Joodse Kracht, M.K., Comité voor Buitenlandse Zaken en Defensie. Deze instructies zijn niet louter tactisch, ze vormen een blauwdruk voor de opzettelijke vernietiging van een burgerbevolking, en als zodanig overschrijden ze de juridische drempel voor het bewijzen van genocidale intentie onder enige bestaande standaard in het internationaal strafrecht. De auteurs zijn geen lage actoren of marginale extremisten, het zijn gekozen wetgevers die rollen vervullen in het maken van nationaal veiligheidsbeleid. Hun eisen zijn niet metaforisch, ze schetsen specifieke, sequentiële methoden van uitroeiing van de bevolking, expliciet geformuleerd als staatsstrategie. In tegenstelling tot nazi-functionarissen die vaak genocidale planning verhulden in eufemismen en lozen, spreekt deze brief duidelijk. Het schetst intentie, methode en rechtvaardiging schriftelijk, onder het officiële zegel van de Israëlische regering. Geen enkel tribunaal in de geschiedenis heeft duidelijker bewijs vereist. Het bestaan van een dergelijk document elimineert de mogelijkheid van plausibele ontkenning. Het transformeert wat anders als indirect bewijs van genocide zou kunnen worden gezien in direct bewijs van beleidsniveau planning, uitvoering en ideologische rechtvaardiging voor vernietigingsdaden. Onder internationaal recht zou deze brief moeten worden behandeld als een rokend pistool, een expliciete bekentenis van dolus specialis, goedgekeurd op de hoogste regeringsniveaus. Conclusie, intentie bewezen buiten redelijke twijfel, plicht om te handelen, niet alleen te observeren. Het misdrijf genocide onder de conventie van 1948 vereist zowel verboden handelingen, actus reus, als de intentie om een beschermde groep geheel of gedeeltelijk te vernietigen, dolus specialis. Zoals deze analyse heeft aangetoond, voldoet Israëli's gedrag in Gaza aan alle vijf categorieën van verboden handelingen, en de intentie om Palestijnen als zodanig te vernietigen is niet alleen afleidbaar uit de schaal en targeting van zijn operaties, het is expliciet in zijn retoriek, systematisch in zijn instellingen, en gecodificeerd in zijn beleid. Het bewijs, juridisch, statistisch, militair en ideologisch, voldoet aan de internationale drempel van buiten redelijke twijfel. Wat zich in Gaza ontvouwt, is geen dubbelzinnig of grensgeval. Het is genocide. Zoals bevestigd door het internationaal gerechtshof in Bosnië tegen Servië, 2007, hebben alle staten een positieve juridische plicht om genocide te voorkomen zodra ze op de hoogte zijn van een ernstig risico. Deze plicht is niet beperkt tot diplomatieke veroordeling of economische sancties. Geconfronteerd met overweldigend bewijs, zijn staten verplicht om alle redelijkerwijs beschikbare maatregelen te nemen om de genocide te stoppen, inclusief, indien nodig, dwingende maatregelen onder hoofdstuk 7 van het VN-handvest. Dit omvat op zijn minst het instellen van een no-fly zone boven Gaza om luchtaanvallen te stoppen. Het faciliteren van humanitaire corridors en hulpverlening, inclusief met militaire escorte indien nodig. Het sanctioneren en isoleren van Israëlische functionarissen die betrokken zijn bij de campagne. Het opschorten van militaire en economische hulp aan Israël onder de verplichtingen van de wapenhandel van het internationaal humanitair recht. Het ondersteunen van internationale vervolgingen van medeplichtige individuen. Het nalaten hiervan stelt staten bloot aan aansprakelijkheid onder internationaal recht. Zoals in Bosnië tegen Servië, kan een staat die faalt om genocide te voorkomen of te bestraffen aansprakelijk worden gesteld door het IGN verplicht worden tot het betalen van herstelbetalingen. Bovendien kunnen individuen, of het nu staatshoofden, ministers of militaire commandanten zijn, strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld onder artikelen 25 en 28 van het Statuut van Rome voor medeplichtigheid, opruiing of bevelsverantwoordelijkheid. Genocide is geen passieve gebeurtenis. Het is een beleid. En de wereld kijkt niet alleen naar Israël, maar naar elk staat die het mogelijk maakt, door actie of inactiviteit. Het juridische precedent is duidelijk. De politieke kosten van medeplichtigheid stijgen. Het moment om in te grijpen is niet morgen. Het is nu.